Deze podcast is tot stand gekomen met een subsidie van de Social Run. Mag je nieuw leven op de wereld zetten als je zelf niet van het leven houdt? Als je het leven geregeld als zwaar ervaart en misschien zelfs overwogen hebt om er een einde aan te maken? Welkom bij de podcast Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Mijn naam is Annemiek Lely. Jarenlang dacht ik geen kinderen te willen omdat ik psychisch kwetsbaar ben. Ik heb namelijk van jongs af aan al last van depressies. Dat maakte dat ik bang was om geen goede moeder te kunnen zijn en mijn kwetsbaarheid op het kind over te dragen. Ook had ik zorgen over de invloed van medicijngebruik tijdens de zwangerschap op het kind. 2 jaar geleden ontlook toch een wens. Sindsdien heb ik veel wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp gelezen. Ook ben ik met diverse artsen en andere ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan. Dat proces beschrijf ik in het boek Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Vandaag de dag wordt er nog altijd weinig over dit onderwerp gesproken en ik heb aan de lijve ondervonden hoe snel mensen er een mening over vormen. Vandaar dat ik in deze podcast met andere ervaringsdeskundigen in gesprek ga. Heeft hun psychische kwetsbaarheid invloed op hun al dan niet bestaande kinderwens? En hoe ziet of zag hun proces eruit? Hopelijk geeft deze podcast jou steun en inzichten met betrekking tot deze grote levensvraag. Voor alweer de 6e aflevering van deze podcast is de gast bij mij Tessa Mol. Maar ik moet eigenlijk zeggen Tessa Mol van Veen nu,
ja,
hè?
Ook pas sinds augustus. Dus ik zit er nog steeds niet helemaal in.
Ik hoor het mezelf zeggen, want ik ben Tessa Mol gewend. Maar...
Ja, Mol van Veen, ja.
Precies, ja. Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Ik kan heel veel gaan vertellen over dat wij elkaar van de studie kennen. Dat is inmiddels ook alweer een hele tijd geleden. Ja. Maar het allerbelangrijkste kun jij denk ik gewoon zelf vertellen. Wie ben jij, Tessa?
Ik ben Tessa, ik ben 31 inmiddels. Ik werk bij de radio, maar veel achter de schermen, ook al een tijdje voor de schermen gewerkt, zelf radioprogramma's gemaakt. Momenteel in Amsterdam bij radiozender Joe. En ik woon in Amersfoort met Kat. Geregistreerd partner is het nu nog. We gaan nog trouwen, is ooit nog steeds het plan. Is een aantal keer uitgesteld. En een zoontje van een half jaar oud, Jesse.
Jesse, ja. En de kat heet Mina.
Mina ook heel belangrijk.
En met wie heb je het zoontje gekregen? Die zijn we vergeten.
Martijn, ja.
Martijn, als je luistert.
Ja, precies.
Ja, wat fijn dat je te gast wil zijn in deze podcast. Ik dacht, ik vraag het gewoon, want ik weet natuurlijk hoe het de afgelopen jaren bij jou gegaan is.
Ja.
Dan is het altijd spannend om die vraag te stellen. Maar jij stond er eigenlijk meteen heel open in. Je zei, dat is oké.
Zeker.
Ik kom in de podcast. Zeker. Ja. Heb je daar gedachten bij?
Nou, nee, ja, ik ben altijd al ook op de radio zelf en ook op mijn social media eerlijk geweest in, ja, eigenlijk in alles in mijn leven. Ik vind dat niet zo heel erg. Ik heb daar ook wel eens commentaar op gehad en natuurlijk ook van een oudere generatie van ouders of familie die wel eens zeiden van, ja, moet je nou het hier wel over hebben en ga je dit wel op de radio zeggen? Ik vind van wel, want ik vind dat je daarin een voorbeeld kan zijn voor anderen. Of als ik zelf zoiets hoor, dan kan ik daar ook troost aan hebben. Ja, dat is gewoon, vind ik fijn.
Ik vind dat zo tof. Ja, dat is het echt. En ik denk alleen maar, je hebt gelijk. Vroeger hing je de vuile was niet buiten, om het zo maar te zeggen. Maar het is wat mij betreft geen eens vuile was. Het is belangrijk om het daar wel
over
te hebben.
Ja,
precies. Nou, laten we daar maar meteen mee gaan beginnen dan. Zou jij kunnen vertellen over je eigen kwetsbaarheid?
Ja. Als ik eerst bij mezelf begin, toen ik ging studeren, toen merkte ik het pas, ik heb het denk ik eerder ook al wel gehad, kreeg ik een beetje last van, ik dacht eerst heel erg heimwee, maar van paniekaanvallen. Gewoon echt buikpijn, kortademig, echt gewoon niet lekker worden. Dat uitte zich later pas echt toen ik aan het werk was in dat ik echt paniekaanvallen kreeg en dat ik ook echt uitgevallen ben op mijn werk een aantal keer.
Hoe zagen die paniekaanvallen op je werk eruit?
Ja, hyperventileren, daar ben ik heel goed in.
Ah,
dat is heel vervelend,
precies,
maar
ja,
huilen, hyperventileren, ook gewoon inderdaad met pijn in je buik naar je werk gaan, omdat op dat moment zat ik op een plek waar ik ook gewoon niet lekker zat. Ja, daar ben ik uiteindelijk uitgegaan. Heel lang geprobeerd, een aantal keer heb ik dat gehad, heel lang geprobeerd om maar te roepen, hey, ik wil een keer met de psycholoog zitten, maar dat werd toen weggewuifd. Waarom, weet ik niet.
Door wie?
Door de huisarts op dat moment. En ga maar naar een praktijkondersteuner. En het is gewoon stress. Ja, uiteindelijk blijkt dat je daar wel wat mee moet. Maar vroeger was het gewoon stress en succes ermee. En uiteindelijk zelf ooit een keer een coachingstraject gedaan, omdat ik echt 2 maanden overspannen thuis ben komen te zitten. Dat was in 2020, tijdens de coronacrisis. En ook daarna nog wel een aantal keren bij de psycholoog geweest. En momenteel loop ik ook bij de psycholoog. Omdat ik, nu komen we misschien nog wel op last heb van een aantal traumatische dingen van het afgelopen jaar. Maar over het algemeen gaat het met paniekaanvallen nu beter.
Wat fijn.
Ja. Want daar ook echt wel mee bezig geweest. En ik weet wel dat ik daar nog steeds kwetsbaar in ben. In bepaalde heftige situaties. Of als je natuurlijk iets... Iedereen zit wel eens minder lekker in zijn vel. Ja, ik weet dat ik daar altijd gevoelig voor ben en blijf. Dus dat blijft altijd je hele leven meespelen. Ja,
bepaalde triggers waarvan je weet van... Hey, daar moet ik echt voorzichtig mee zijn. Ja, want uitkijken. Anders, ja, precies. Kan je daar voorbeelden van geven?
Ben ik een tijd geleden van baan gewisseld, omdat ik gewoon echt niet meer goed in mijn vel zat. En je werk een heel groot deel is van je weken, van je bestaan.
Ja, absoluut. Ja.
En dat je daar, als je daar niet fijn zit, daar kreeg ik ook last van. Maar ook als het gewoon heel druk is. Of ik heb ook wel moeite gehad met drukke situaties of festivals. Of een hele drukke winkel of zo. Daar kan ik ook niet meer zo goed aan als dat ik dat vroeger kan.
Ja. Het zijn toch bepaalde prikkels die op een of andere manier...
Kan snel te veel.
Ja, precies. Ja. Maar wat goed dat je dat inmiddels weet. En ik vind het echt absurd dat zo'n huisarts dan zegt... je gaat maar naar de praktijk ondersteunen... terwijl jij letterlijk gevraagd hebt om een psycholoog.
Nee, daarom heb ik uiteindelijk in eerste instantie dus 2020 zelf... maar een coachingstraject betaald.
Ja, maar dat is
voor heel veel geld.
Ja, want dat krijg je niet vergoed.
Nee, want ik wilde er toch wat mee. En dat heeft uiteindelijk toen wel geholpen. Alleen toen... gebeurde er nog wel wat dingen in mijn leven... waardoor ik uiteindelijk toch weer ben aangekloppen. En toen bij de huisarts ook direct heb gezegd... ik wil nu naar de psycholoog. Toen was het, ik verwijs je door. Toen dacht ik,
Dat had een paar jaar eerder
dat
ook al wel
goed. Dat had ik de vorige keer ook gezegd. Maar prima, Maar je op je strepen staan.
Ja, echt. Maar ik vind het wel goed dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Ik weet ook dat heel veel mensen dat ervaren. En ik heb dat zelf op een bepaalde manier ook ervaren. Dat je soms heel duidelijk moet aangeven wat je nodig hebt.
Ja, zeker.
Terwijl je eigenlijk bij zo'n hulpverlener komt en denkt... Oké, die gaat mij helpen. Maar zo zit het.
Ja, als je alleen heel hard help roept, dan... Ik snap als het nog niet. Ja, dat is heel lullig.
Maar... Echt, je moet soms ook een beetje sturen daarin. Ja, sorry hulpverleners.
Nee, er zijn ook hele goede bij. Dat is gewoon fijn. En ik heb nu bijvoorbeeld ook een hele fijne huisarts... waar ik gewoon beter mee kan praten... en die daar met meer gevoel in zitten. En dan gaat het wel makkelijker. Ja, dat wisselt een beetje.
Zeker.
En je wordt ook ouder. En dan heb je er meer ervaring zelf in. Ja.
Zou je jezelf ook psychisch kwetsbaar noemen?
Weet ik niet of ik dat... op dit moment nog vindt. Alhoewel ik dus wel altijd denk... en dat ik dat mijn hele leven lang zal blijven houden... dat ik daar gevoeliger voor ben. Maar ik weet ook niet... ik heb inmiddels geaccepteerd dat dat bij het leven hoort of zo... en dat iedereen dat wel eens heeft. Ja, dus als je fluitend altijd door het leven gaat... gefeliciteerd voor jou en geniet ervan. Hou het vast. Hou het vast, hou het bij. Maar ik denk dat iedereen dat wel meer of mindere mate heeft. Dus ik weet niet of ik het... of ik daar zo'n zware titel aan dan zou geven voor mijn gevoel.
Snap ik,
Ik vind het dus in die zin niet zo erg,
Maar wat dat betreft heb je daar ook gradaties in, hè? Het is ook hoe je het zelf inderdaad ziet. En in bepaalde fases in je leven zul je dat misschien veel meer ervaren dan anderen.
Ja.
Maar ik denk wel... ik zie het gewoon als een spectrum.
Ja, zeker.
En ergens op dat spectrum, zweef je wel of niet.
Ja, zeker.
Ja. Maar je bent natuurlijk ook te gast. En dat vind ik wel spannend om zo te benoemen. Maar omdat je ook naaste bent.
Klopt. Ja, ook de reden waarom ik uiteindelijk zelf nog een keer bij de psycholoog ben geweest. Ja, mijn partner die is depressief geweest. Niet zo'n hele fijne situatie. Inmiddels gaat het heel veel beter. Met hem gaat het gewoon weer goed.
Zo fijn.
Maar dat is omdat dan vanaf de zijlijn mee te maken is heftig. En om die situatie thuis te hebben, terwijl ik het zelf heel erg herkende. Iedereen heeft zijn eigen varianten daarin. Want hij had dan ook wel weer andere soort klachten dan dat ik had. Sommige dingen kwamen wel weer overheen, maar dat is ook best confronterend. En ondertussen vond ik het dan ook wel moeilijk als je partner zoiets heeft... dan wil je er alles, of je kind, dat kan natuurlijk ook... maar alles aan doen om die persoon beter te laten voelen. En desnoods inderdaad, geef het maar aan mij. Dan draag ik het wel voor je, maar dat kan niet.
Zo herkenbaar. Ja, je wil op dat moment gewoon eigenlijk alles doen... wat maar het verschil kan maken. Alleen, je hebt die superkracht niet.
Nee.
En dat is zo frustrerend. Kan jij vertellen hoe jullie daar... wat het eerste moment bijvoorbeeld was... waarop jij dacht van, er gebeurt hier iets... En hier moet ik me toe verhouden.
Ja, nou, hij heeft ook wat moeite gehad met zijn werk. En is daardoor ook inderdaad overspannen of burn-out. Ja, dat is een beetje... daarna werd het uiteindelijk een burn-out. Maar ja. Thuis komen te zitten. En dat ik al merkte van het, ja, het gaat niet lekker. En niet meer, inderdaad, niet meer naar zijn werk willen. En ja, dan denk je al, oh jee. En ook dat zo iemand dan ook... Ja, normaal gesproken ben je met z'n tweeën, je doet dingen samen, je bent samen een huishouden. Maar dat iemand steeds verder wegtrekt, dat je, ja, ja, kan het moeilijk de vinger opleggen. Maar inderdaad, je voelt iemand een stuk afstandelijker, wordt in zichzelf gekeerd. Wat je denkt, ik wil nog bij je komen, maar het is moeilijk.
Letterlijk in het contact.
Ja.
Ja, ja. Je hoopt dat je een soort van verbondenheid hebt.
Ja.
En je merkt gewoon dat dat steeds moeilijker gaat.
Ja.
Ja, dat is zo verdrietig.
Ja, dat is zeker verdrietig. En dat is ook niet bewust gedaan door degene die daar last van heeft. Alleen,
nee, tuurlijk niet.
Als je daar dan naast staat, denk je, ik wil je helpen, maar...
Ja, ja, ja. En je zei zelf ook al van, ik herken het.
Ja.
Kon je dat ook inzetten? Omdat jij begreep waar dit over ging.
Ja, deels wel. Maar je zit ook natuurlijk niet... mensen zitten ook niet te wachten op allerlei
ongevraagd advies.
Nou, dat is het. Je wil ook niet constant zeggen, ja, maar bij mij werkte dit. En ik ging lekker mediteren. En ik ging lekker wandelen. Want dat is wat heel veel mensen doen. Ja, maar ik voel me gewoon even niet lekker. Ik voel me gewoon rot, laat me.
Yeah.
Ja, dat kan ook. Dus dat vond ik inderdaad heel moeilijk. Ik heb een boek over gelezen, inderdaad. Dat je geen redder wil zijn of moet zijn, maar dat je een steun moet zijn of supporter, noemen ze dat.
Ja.
Ja, daar heb ik best wel veel aan gehad. Omdat ik dacht, oh ja, ja, je wil inderdaad hetgeen wat je zelf kent toepassen. En andersom heb ik ook wel eens een keer aan hem gevraagd van, oh ja, snap je nu waar ik doorheen ging? En nu snapt hij het.
Ja,
en dan
kunnen
we elkaar daarin nu wel beter ondersteunen. Maar ja, op het eerste moment, ja, je gaat iemand er ook niet constant mee lastigvallen of alles overnemen.
Nee, en het is zo, omdat je het zo graag anders zou willen zien, ga je het heel snel oplossen. Dat is een modus waar je op een of andere manier, tenminste waar ik persoonlijk heel snel in schiet.
Ja.
Dat ik dan denk, oh, en kunnen we dan dit of kunnen we dan niet dat? Terwijl ik uit eigen ervaring natuurlijk weet hoe vervelend dat is. Want als het zo makkelijk was.
Ja.
Maar dat is op een of andere manier, je gaat inderdaad toch heel snel in die reddersrol en je wil zo graag iemand helpen.
Ja, ja, juist als je het zelf kent, denk ik.
Ja.
Omdat je zelf wel denkt, oh ja, maar we kunnen dit en dat. En kijk, als je daar geen ervaring mee hebt, dan denk je ook, wat is hier aan de hand? Wat moet ik helpen? Wat nu? En als je dat zelf kent, ben je misschien nog eerder geneigd om te denken, ja, oké, maar mij hielp dit.
Ja.
We kunnen dit. Ik voel me nu ook beter, dus we komen er wel doorheen. Dat helpt wel. Maar
totaal, ja. Ik had het gisteren bijvoorbeeld ook nog met een vriendin die heel naar in haar vel zat en er was iets naars gebeurd.
Mm-hmm.
En ik merkte bij mezelf ook alweer dat je toch snel woorden aan gaat geven, omdat je iemand wil opbeuren. Terwijl toen ik in de metro naar huis zat, dacht ik, wacht, het mag er ook gewoon even zijn.
Ja, zeker.
En zelf vind ik het ook fijn als het er gewoon even mag zijn. Maar op een of andere manier wil je bij een ander, vind je dat heel moeilijk om te verdragen.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Want je moet af en toe, sommige dingen zijn gewoon stom. Of ja, als ik mag schelden. Soms is het gewoon even kut. En dan wil je ook inderdaad dat er iemand naast je zegt, inderdaad, het is kut, het is vervelend. Hè, oké, okay, ja, in simpele variant heb ik het ook wel eens. Je hebt ook wel eens je dag niet op je werk en dan wil je gewoon even klagen. En dan wil je niet dat je partner zegt, oh ja, morgen, nee, morgen wordt het weer een hele leuke dag. Nee, oh, die wil gewoon even dat hij zegt, ja, schat, inderdaad, wat vervelend.
Ja, precies, punt. Want iemand kan het niet garanderen of zo.
Ja. Ja,
precies. Soms is het ook lekker om even erkend te worden in dat je gevoel gewoon op dat moment is wat het is.
Ja, dat ook inderdaad goed is.
Ja, jij zei net van, ik ben zelf ook weer naar de psycholoog mede hierdoor. Wat heeft het met jou gedaan?
Nou ja, op dat moment, dat triggerde heel erg. Die fase toen triggerde heel erg mijn paniekaanvallen. Momenteel loop ik weer bij de psycholoog voor wat anders. Maar
daar komen we straks op, ja.
Nee, toen ben ik wel weer, ja, meteen toen dit gebeurde, omdat het zo'n ingrijpende, heftige gebeurtenis was, heb ik meteen aan de bel getrokken van, ik heb hier hulp bij nodig. Nog niet eens wetende wat de impact ervan ging zijn, maar ik dacht, ik heb gewoon iemand nodig om mee te sparren en hiermee doorheen te komen. En dat was ook wel heel fijn dat ze inderdaad allerlei naaste groepen hadden of familiecoaching. Dus dat heb ik ook meteen wel aangegrepen. Ja, mensen die wel daar ervaringsdeskundigen in zijn en die ook even naar jou kunnen kijken als partner van, hoe is het nou voor jou? En daar is anders geen ruimte voor.
Ja.
En dat vond ik wel heel fijn om uiteindelijk gedaan te hebben.
Want dat kan je ook niet kwijt op dat moment bij je partner.
Nee, zeker niet. Nee. En dat is ook niet, ja, dat is ook logisch. Daar is geen ruimte voor. Die moet zich op zichzelf focussen en exact. Daar beter worden.
En totaal niet schuldig gaan voelen dat het ook impact op jou heeft.
Ja, en dat is ook, want de hele omgeving, wat ook in die zin logisch is, vraagt allemaal, hey, hoe is het met hem?
Ja.
Terwijl je af en toe dan ook wel even iemand wil hebben die zegt, hé, ja, oh, en hoe is het eigenlijk voor jou dan? Want het is ook best heftig.
Ja, precies. Ja. Zijn er dingen die jij meegenomen hebt vanuit die coaching en vanuit die lotgenotengroepen, of hoe wilde je het noemen, steungenotengroepen? Of
ja,
wat is het meer? Familiecontact
familie,
eigenlijk?
Ja. Familiecoaching, ja.
Precies, familiecoaching, waarvan je zegt van, god, dat was voor mij echt een inzicht of dat heeft mij echt geholpen.
Nou ja, toch dat niet in de redder schieten en juist ook wel, hoe vervelend of hoe moeilijk het soms ook is, juist wel je eigen ruimte innemen. Ja. En daar hebben we thuis ook nog wel eens, ook later nog wel eens discussie over gehad, van dat we allebei aan bod komen. En dat is ook lastig als je allebei misschien net even niet lekker in je vel zit. Maar ja, soms moet je gewoon wel even je eigen ruimte nemen naar je partner toe. Maar ja, desnoods als daar geen ruimte voor is, bel je moeder, bel een vriendin, weet ik veel wat. Ja, dat heb ik wel heel erg geleerd. Ik ben dan ook heel erg iemand die dat allemaal maar in de eentje wil oplossen. Terwijl de familie ook later zei, waarom hebben jullie ons niet veel eerder gecontact? Wij wilden best helpen of iets doen. En dan, ja, dat heb ik daar wel echt van geleerd.
Daar sta je niet eens bij stil.
Nee.
Op zo'n moment. Je zit gewoon ook in een soort van malle molen. Ja. En ja, je doet je best om overeind te blijven.
Ja.
Ja. Ja, en veel kom natuurlijk heel erg in, maar ik kom net uit zo'n periode. Dus ja. Ik herken die in die zin heel erg. Dat het heel moeilijk is om te kijken van, waar is de ruimte voor jezelf? Hoe communiceer je ook dingen om toch wat ruimte voor jezelf af en toe te vinden? Ja. En ja, hulp vragen blijft een ding.
Zeker. Maar ja, soms wel handig.
Ja, soms wel echt nodig. Nou, laten we meteen al het lijntje gaan leggen naar de kinderwens.
Ja.
Want, nou ja, daar hebben we al een paar kleine bruggetjes naar gelegd, maar daar konden we het nog niet over hebben. Dus laten we dat vooral nu gaan doen.
Ja.
Heb jij altijd een kinderwens gehad?
Ja, zeker. En dat is ook met Martijn dan, mijn huidige partner, hebben we echt vrij in het begin ook wel, toch ook al inderdaad aan elkaar die vraag stelt van, ja, zou jij dat willen? Want het is toch iets. Nou, ik was 25, 26 toen ik Martijn leerde kennen. Dus daar was tijd zat, hoor. Maar dat was dan toch iets wat ik wel graag wilde weten van, hey, wil jij ook kinderen later? En dat antwoord was ja. Dus dat dan, ja, dat plaatje in mijn hoofd klopte dan wel. En ja, ik had altijd wel bedacht dat ik moeder ging worden, ja. Niet per se dat ik kinderen van, ja, in essentie andermans kinderen of dingen, dat ik dat helemaal fantastisch vond. Zo ben ik nou ook weer niet. Je moet mij niet in de Monkey Town zetten. Dat vind ik verschrikkelijk.
Dus maar, niet per definitie een kindervriend.
Maar eigen gezin, ja, dat leek me wel echt, ja, heel
dat bijzonder. Heb je gewoon altijd zo gevoeld en voor je gezien.
Ja, eigenlijk wel. Ja, trouwen, kinderen krijgen. Nou ja, de volgorde werd hier andersom, maar ja, zeker.
Dat was in basis niet de bedoeling, maar nee. Het gebeurde gewoon.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat was het moment waarop jullie dachten, we gaan ervoor?
Nou, dat moment, ja, nee, ja, dat moment is er dus niet helemaal specifiek zo geweest. Alhoewel, nou, dat is dus, wij zouden eigenlijk in, moet ik even rekenen, 2023 trouwen. Dat ging door de situatie die ik net al omschreven heb, ging dat niet door. We hebben toen ook al wel het daarover gehad op een gegeven moment van, ja, hoe lang ga je je leven dan op pauze zetten voor zoiets? Hetzelfde met corona natuurlijk, dat heel veel mensen dachten, ga ik nu wachten met die droomreis sowieso, want dat kon natuurlijk niet. Maar met een huis kopen of kinderen krijgen of trouwen, of gaan we het nou toch maar doen? Dan moeten we er niet nu van genieten. En toen de bruiloft niet doorging en we die moesten verzetten, toen hebben we wel eens de vraag gesteld aan elkaar van, nou ja, wat zou je nu liever willen op dit moment, een kind of trouwen? En toen zei ik, potverdomme, trouwen. Want we hebben er al zoveel geld aan besteed en we hebben het toch al een keer verzet. We gaan nu toch die bruiloft doen? En Martijn zei het andersom. Die zei, ik zou liever nu een kind krijgen. En ik heb wel altijd toen op een gegeven moment, ik ben toen op een gegeven moment gestopt met de pil al inderdaad eerder, zomer van 2023. Ook vooral omdat ik dus psychisch vond ik dat die hormonen vond ik ingewikkeld. En ik had daar best last van. En ook van mijn migraine, een ander verhaal. Maar we hadden dan ook wel zoiets van, ja, op een gegeven moment zoiets van, oké, we zijn het niet echt bewust van, we gaan er nu voor. Maar mocht het nu gebeuren, dan is het welkom. En zo is het uiteindelijk gegaan dat wij vorig jaar zouden trouwen. Maar dat ik uiteindelijk zwanger bleek. Dus dat niet doorging. Maar dat wij wel. Ja, dus het was wel. Ja, wij zijn niet in dat opzicht. Ja, er zijn heel veel mensen die daar heel veel moeite voor doen. Moet dat lukken? En dat vind ik. Aan de ene kant voel ik me daar soms een beetje schuldig over of zo. Dat wij waren dat dus niet bewust aan het proberen. En toen was het toch raak. Maar aan de andere kant, ja, we hebben toen wel ook meteen bedacht, weet je wat, ja, na het enorme rotjaar dat we allebei hadden gehad, ik voel dat het me ook nog steeds best wel raakt.
Ja, snap ik.
Was dit ook wel weer, ja, iets heel bijzonders en iets heel moois dat dit eruit voort kon komen. En dat we ook allebei zeiden, want de familie was daar ook best een beetje twijfelachtig over. Zo van, ja, maar het gaat misschien nog niet helemaal goed psychisch en jullie zouden toch trouwen. Wat gaat er dan, ja, gaat daar dan mee gebeuren? Ik heb oprecht ook wel eens de vraag gehad voorheen. Wil je wel met iemand die dit heeft een kind krijgen?
Heeft
wil je daar wel
dat
mee
gestreld?
Trouwen?
Ja. Jeetje. Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren toen die vraag gesteld werd?
Ja, heel heftig. Ja. En helemaal in een vrij prille situatie. Ja, je weet niet waar het naartoe gaat. Plus ik heb inderdaad zelf ook wel een verleden met mentale klachten. Dus ja, ga je daar iemand op afschrijven? Dat betekent niet dat hij voor zijn leven lang niks meer kan of dat het enige is wat er is. Dus dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Maar daardoor, ja, na alles wat we hadden meegemaakt, dat ik toch zwanger bleek vorig jaar, dat we dachten, ja, tuurlijk, we vinden dit doodeng. Wat gaat er in godsnaam allemaal gebeuren? Maar ja, we gaan ervoor. En uiteindelijk wel, ja, heel blij mee natuurlijk.
Ja, ja. Wat heb jij gezegd tegen die persoon toen je die vraag kreeg? Wat was jouw antwoord?
Weet ik niet eens meer. Nee, ja. Nou, dat ik dat toch wel graag wilde en dat het mijn keuze is.
Ja, ja, dat sowieso.
Ja. Ja, en dat, ja, weet je, dat hoeft inderdaad niet te betekenen dat je hele leven lang depressief bent. Of, ja, kijk, sommige mensen hebben dat wel, maar er kunnen er ook weer heel goed mee leven. Er zijn medicijnen voor. Dat weet je op zo'n moment niet. Plus, inderdaad, het is, ja, is niet jouw zaak. Dat is uiteindelijk, ik moet daarmee leven.
Ja.
Maar ja, mensen die dichtbij mij staan, zijn ja, ook wel weer bezorgd om mij natuurlijk, welke invloed het op mij heeft. En vanuit daarin snap ik het wel, maar vond ik het wel pijnlijk.
Ja, zeker. Ja, het is waarschijnlijk een vraag die voortkomt uit zorg, vermoed ik. Dus het is ook lief bedoeld, maar het is wel heel pijnlijk. En het is ook een, in die zin inderdaad, stigmatiserende vraag, dat daar zoveel achter zit alsof een depressie betekent dat je per definitie een minder goede vader bent.
Of dat je dan geen kinderen mag, weet
precies,
je wel?
Ja. Ja, dat is het. En dat is zo ongetwijfeld niet de bedoeling geweest van degene die het gevraagd heeft. Ja. Maar dat kan wel de lading zijn die erachter zit.
Ja.
Hebben jullie er zelf nog over nagedacht of getwijfeld op het moment dat jullie erachter kwamen?
Nou ja, zeker in die zin. Nou, ik had sowieso nooit bedacht dat ik. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb zo'n leeftijd dat ik heb een goede baan. Ik ben wat ouder. We hebben geld, we hebben een huis. Dus in die zin heb ik altijd gedacht, ja, als het nu gebeurt, dan mag het. En dan is het goed en dan zou ik het echt niet weg laten halen. Maar ja, natuurlijk hebben we wel getwijfeld over, inderdaad, zijn we hier mentaal klaar voor? Ik denk dat iedereen dat heeft. En het is zo'n cliché dat iedereen zegt, maar je bent er nooit klaar voor. Want je weet nooit echt wat er op je afkomt. Het is wel waar. Maar ja, daar twijfel je dan op dat moment wel over. Ja.
Ja, en ze zeggen ook altijd van, inderdaad, je bent er nooit klaar voor. Maar ook op het moment dat het je overkomt, dat je dan toch ook even een soort van shock krijgt van, oh, gaat dit nou echt gebeuren? Is dit nu
zeker
de realiteit?
Ja.
En hoe vinden we die realiteit als we dat toelaten?
Ja, nou, en ik heb zelf ook wel op dat moment gedacht van, ja, maar wat als ik nou, wij zaten ook nog eens midden in een verbouwing op dat moment. Wij sliepen in eerste instantie ook niet thuis, dus het liep ook allemaal een beetje gekkig. In het begin, dus ik heb mijn ouders ook het meteen verteld dat ik zwanger was, want wij sliepen daar. Dus dat, normaal gesproken zou ik dat langer voor me houden. Maar ja, dat ik toen wel dacht, het was best een stressvolle situatie op dat moment met die hele verbouwing en niet thuis slapen en alles erop en eraan. Dat ik dacht, ging meteen ook, oh, heeft dit effect op de baby? En inderdaad, dat ik, wat als ik nou straks weer zelf heel erg gestrest word of last krijg van paniekaanvallen, heeft die baby daar dan last van? Ja, dat spookt dan wel door je hoofd.
Ja, maar eigenlijk ben je dan meteen een moeder, want je bent je meteen.
Ja, nee, je bent meteen voor je kind aan het zorgen.
Je bent meteen gaan zorgen, ja, ja, precies. Hoe heb jij de zwangerschap ervaren, mentaal gezien? En ook, ja, met het stuk natuurlijk dat het, nou, met Martijn nog niet helemaal goed ging.
Nou ja.
Of helemaal goed, dat is ook weer zo. Ik hoorde mezelf zeggen, maar nou ja, het was nog onrustig.
Ja, nou, een beetje wel. We kwamen daar net een beetje uit. En dan is het inderdaad ook nog maar de vraag, waar gaat het naartoe? En nou ja, in die zin, wat betreft ons samen, dat was ook wel gek. Want ineens moest ik wel ruimte voor mezelf creëren en voor de baby. Want ja, ik moest in eerste instantie, en dat is dan gek, dan gaat er een knop om. Ik moet voor mezelf zorgen, want ik moet voor de baby zorgen, want die groeit in mij. Terwijl inderdaad in de andere situatie verwaarloos je jezelf en ga je volledig op je partner. Oh, ik wil jou helpen, maar toen ging er een knop over. Ja, maar ik ben nu zwanger, dus nu moet ik echt. Ja, gaat het niet in eerste instantie, maar gaat het ook om mij?
Ja.
Dat was thuis in de dynamiek ook lastig, want Martijn moest wel weer daar zelf ook aan wennen. Van, oh ja, ik moet ook voor Tessa zorgen of ik moet haar ook die ruimte geven. En het gaat niet meer alleen, dat klinkt heel egoïstisch, zo is het niet bedoeld, maar het gaat niet meer alleen om mij. Dat is überhaupt als je een gezin krijgt uiteindelijk natuurlijk. Dat is ook, dat is de eerste stap daarin al, dat je denkt, oh nee, maar het is niet meer alleen ik of niet alleen maar wij tweeën. We gaan nu ook voor een kindje zorgen. Ja, dat gaat voor. En dat is, dat vonden we toen wel spannend. Dat veranderde wel, omdat ik inderdaad ook wel eens niet lekkere dagen had. Of als Martijn zich mentaal inderdaad even niet zo lekker voelde. Ja, dat ik maar daar probeerde niet te veel in mee te laten slepen. Omdat ik dacht, die ruimte kan ik er nu niet bij hebben. Of dat lijkt me nu niet goed.
En hoe lukte dat?
Ja, moeilijk. Maar proberen toch iets meer afstand te nemen. Of inderdaad wel eens zeggen van, hey, ga anders, bel even een vriend of je ouders. Ga even met hun praten. Of inderdaad zelf af en toe even weggaan om met iemand anders erover te praten. En juist wel gewoon de deur uitgaan voor mezelf om andere dingen te doen en mijn eigen rust pakken. En soms, niet vaak hoor, maar soms ook gewoon zeggen, sorry, maar ik heb er vanavond even geen energie voor of geen ruimte voor.
Ja,
en dat is niet lullig bedoeld en dat bedoel ik niet persoonlijk.
Nee.
Maar dat gaat niet. En natuurlijk is dat, voelt dat pijnlijk als je degene bent dat je dat moet horen. Maar het is inderdaad niet persoonlijk bedoeld. En uiteindelijk kwam die ruimte er ook wel meer. En worden die rollen dan iets gelijker.
Ja. Hoe kijk jij terug op die tijd? Als je er nu zo met, zoveel afstand is het nou ook weer niet. Nee, maar we zijn al een klein stukje verder.
Ja, dat is het. Uiteindelijk was mijn zwangerschap en ook het mentale deel daarin, eigenlijk best wel, ging het allemaal best wel goed. En dat is heel gek, want dat verwacht je dan niet. En natuurlijk heb je wel in het begin en aan het einde dat je hormonen door je lichaam razen. En dat je dan ook denkt, oké, weet je, op het laatste moest ik ook wel heel, kon ik makkelijk huilen. Maar ook om simpele dingen dat je ook weet, oké, dit zijn hormonen, ik ben moe. Dus dan kan je dat ook makkelijker relativeren. Maar verder ging ik eigenlijk qua mentale toestand redelijk relaxed door die zwangerschap heen. En heb ik het idee dat ik eigenlijk stabieler was dan dat ik normaal ben. Maar dat klinkt ook gek. Maar ik weet niet of het dan komt omdat je dan toch minder schommelingen hebt of zo. Maar eigenlijk ben ik daar heel steady doorheen gegaan. En dat vond ik heel fijn, want ik was eigenlijk, ging het mentaal best wel heel goed. En dat is ook fijn, want je wil de ruimte hebben om aan een kindje te kunnen denken en dingen daarvoor te gaan regelen. En vol enthousiasme, vooruit te kijken.
Wat fijn.
Ja, verbaasde mij ook. Ja.
En zeker ook met wat je eerder vertelde, dat jullie uit een onstuimige periode samenkwamen. Hoe lekker is het dan dat je je ook eventjes een beetje stabiel mag voelen?
Ja, ging best goed. Ja,
wat fijn. Je hoort dat, het is zo bizar. Je hoort bij zoveel vrouwen verschillende verhalen over hoe ze de zwangerschap ervaren. De een die heeft het echt als een helse periode ervaren. En de ander zegt, ik heb het nog nooit zo goed gevoeld.
Ja, ik heb een mazzel gehad dat ik ook weinig klachten en kwaaltjes had. Dat moet ik eerlijk toegeven. En wel aan het einde, ik had best wel last van mijn rug. Dus dat, kijk, op een gegeven moment, als je lang loopt en zo, dan wordt het wel zwaar. Maar ik heb niet constant kotsend boven de wc gehangen of allerlei gekke andere kwaaltjes gehad, waardoor ik echt niet kon functioneren of dat het heel vervelend was. Ja, sommige mensen hebben dat wel. En het verschilt ook per zwangerschap natuurlijk. Ja, daarin heb ik gewoon best wel mazzel gehad.
Een fijne meevaller.
Ja, dat was fijn. En ik had een heel mooi buikje. Daar was ik heel trots op. Ja. Zeker. Ja.
Je straalt ook als je het erover hebt.
Kijk daar wel op die zwangerschap, kijk wel goed op terug. Maar het is ook, het is ook wel iets heel bijzonders natuurlijk.
Ja, gewoon überhaupt dat je het mee mag maken, toch?
Zeker. Dat is ook nog wel, het is dat je dat zegt, dat je dat mee mag maken. Maar ik had op een of andere manier ook altijd in mijn hoofd, gek, maar omdat we allemaal zulke gekke dingen hadden meegemaakt en vervelende dingen, had ik echt zo in mijn hoofd, zul je net zien dat het bij ons dan weer niet lukt. Weet je wel, ik had altijd nog een soort van stok achter de deur om jezelf maar te beschermen van, ja, maar het is niet iedereen gegeven. En het, soms kan het heel lang duren. En ook al ben je dan zwanger, ja, het kan altijd nog misgaan. Dat weet je zelf natuurlijk.
Ja,
weet
dat
je
ook weet dingen ik van. Geen ander inmiddels.
Nee, maar dat zat ook heel erg wel in mijn hoofd van daar niet volledig je aan over willen geven of zo. Van ja, het kan ook altijd misgaan. En daarom ook wel heel blij dat het bij ons dus in die zin zo makkelijk ging.
Ja, nou, dat is wel mooi dat je dat ook zegt en dat je dat besef ook hebt. Dat is, ik denk ook dat zoveel mensen dat weer op een andere manier ervaren. En als ik naar mijn eerste zwangerschap kijk, wat nu al bijna weer 1,5 jaar geleden is, gaat ook zo snel. Toen was ik echt een soort van, oké, ik ben zwanger en ik was er gewoon zo trots op en ik voelde het. En toen ging ik er zo onbevangen in en dacht ik ook, eigenlijk was toen het besef dat het mis kon gaan er niet zo heel erg. Het was er wel, theoretisch gezien, alleen ik was het er zo van aan het nemen.
Ja, precies. Ja, okay.
Dat het er niet was. En toen dat gebeurde, ik denk achteraf, ik ben daar helemaal niet dat ik daar me vervelend of zo over voel. Omdat ik alleen maar denk, nou ja, alleen maar bang zijn, wat ik veel meer, zeg maar, de afgelopen tijden heb ervaren. Dat is natuurlijk ook niet.
Nee.
Dus ik denk alleen maar, nou, ik ben alleen maar blij dat ik het op die manier ervaren heb. Maar het is wel grappig dat jij hem dan eigenlijk bij jouw eerste zwangerschap andersom hebt. Dus dat jij toch een beetje zo voelt van, oh, het kan misgaan.
Ja.
Nou, ja, maar dat had je een moment waarop een soort van onbevangenheid er kwam? Of een soort van vertrouwen?
Nou, ja, over het algemeen wel. Je hebt altijd wel een kleine stok achter de deur. Van ja, er kan op elk moment natuurlijk wat misgaan. Maar je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment, als je die eerste 13 weken voorbij bent, echo's gezien en 20 weken echo natuurlijk ook. Dat zijn echt van die mijlpalen. Je ziet dat het allemaal goed gaat. Dat je denkt, oké, nee, weet je, het zit er echt, oké, en we mogen nu ook echt. En dan hadden we voor onszelf ook elke keer, als we dan een echo hadden gehad, dan mochten we op een gegeven moment kleertjes kopen of dingen. Want dan ga je het dan echt maken van, oké, nee, het zit goed. Oké, nou, dan, wat gaat echt gebeuren? Maar ja, toch altijd wel een beetje een stok achter de deur. Maar ja, ik denk wel echt na 20 weken, dan ga je er ook wel vol voor.
Ja, toen kon je het echt, dat je dacht, en nu gaan we de babykamer inrichten.
Zeker, ja.
De bevalling.
Ja.
Ja.
Dat is een ander verhaal. Ja, dat is, ja.
Wat wil je daarover kwijt?
Oh, dat, nou ja, ik heb net gezegd, ik heb een hele fijne zwangerschap gehad. En dat is ook echt zo. Ik heb ook nog echt tot laatst doorgesport. Ik ben altijd best een sport.
Ik
ben niet iemand die de marathon rent, dat niet. Maar ik ben altijd wel echt sportief geweest. En ik heb nog, ik doe heel graag aan dansen en alles wat een beetje in danssport valt. Dus ik heb er zelfs nog het EK Streetdance gedanst met 23 weken zwanger.
Dat bedoel ik.
Dus ja, dat was allemaal heel leuk. En dat ben ik ook echt nog tot einde zwangerschap wel een beetje yoga en zwemmen en zo blijven doen. Vond ik heel fijn. En toen dacht ik, nou, kom maar op. Weet je wel, je hebt zo'n cursus gevolgd. Want dat vond ik dan toch ook wel weer leuk en fijn. En dat je ook weet wat je doet qua ademhalen. Want inderdaad, ik heb een verleden met hyperventileren. Dus dat vond ik wel spannend.
Ja, snap ik.
Überhaupt qua bevalling. Je weet niet wat er op je afkomt. Dat kon ik dan wel. Daar heb ik ook voorheen tegen de verloskundige wel gezegd van, ik heb last gehad van paniekaanvallen. Ik heb last van hyperventilatie. Hier moeten jullie mij bij helpen. Verder heb ik een cursus gevolgd. Verder weet ik dat dingen niet zo gaan zoals je ze verwacht. Want dat is bij iedereen zo. Maar hier moet je me echt bij helpen. Als ik dat, tenzij misschien ga ik er wel fluitend doorheen, je weet het niet. Maar dit is voor mij echt een aandachtspunt. Dus nou ja, dat had ik allemaal gedaan. En ik dacht, nou ja, kom maar op. Nou, ik liep inmiddels met 41 weken, 2 dagen. En toen braken uiteindelijk mijn vliezen. Dus ik was het ook eigenlijk wel al zat. Martijn liep al onrustig door het huis. We hadden al lang 3 keer zijn werk overgedragen. Want die dacht ook, ja, nou, 40 weken. Nou, kom maar. En hij kwam er niet. Ik een enorme toeter van de buik waar het helemaal zat. En uiteindelijk ging het toen toch gebeuren. Ja, en die bevalling die was, ja, viel toch tegen. En dat had je, ja, dat verwacht je dan ook wel. Maar bij mij was het, nou, ik wilde uiteindelijk naar een geboortecentrum. Dat hebben wij in Amersfoort, waar wij wonen. Dat je een beetje tussen huis en ziekenhuis in, zeggen ze dan. Je zit wel, bij ons zit het ook in het ziekenhuis, in een soort van ziekenhuisomgeving. Maar iets huiselijker. Je kan er ook niet met de ruggenprik en allerlei gekke medicijnen. Dat kunnen ze daar niet doen. Maar wel, je kan daar wel in bad bevallen. En alles is wel geregeld, maar het is niet bij je thuis. En als er dan wat is, hoeven ze je letterlijk alleen de gang over te rollen. En dan ben je in het ziekenhuis. Ja. Dus dat vond ik een fijn idee.
Ja.
Nou, dat ging al niet op. Want toen het uiteindelijk allemaal begon en ik heel snel weeën kreeg, kwam de verloskundige en bleek ik een veel te hoge bloeddruk te hebben. waar ik voorheen helemaal geen last van gehad heb, maar ja, pech gehad. Zwangerschapsvergiftiging.
Ja.
En ja, dat kan best gevaarlijk zijn. Nou, niet
kun je uitleggen wat het is voor mensen die dat ja. niet weten?
Nou, er blijkt dan een bepaald eiwit volgens mij in je bloed te zitten. Waardoor je ook volgens mij bloedstollingen zou kunnen krijgen. En in de allerheftige variant, waar ik niet last van heb gehad, kun je volgens mij ook een soort van epileptische aanvallen krijgen. En als het vroeg in je zwangerschap is, is het ook slecht voor de baby. En dan worden kindjes vaak te vroeg geboren. Maar ja, ik liep al als bijna een olifant rond. Dus dat was het probleem. Het gebeurde ook echt op het moment dat ik al aan het bevallen was. Maar daardoor zeiden ze wel, je moet naar het ziekenhuis. Je moet in het ziekenhuis bevallen. Nou ja, dat ja, op een gegeven moment dan gaat er, als je gewoon, als dat eenmaal bezig is en dat hele proces, maakt niet uit. Moet gewoon bevallen. Kind moet er uiteindelijk uit. Oké, we gaan maar. En de plannen die je dan hebt, ja, die gaan overboord. Dat is ook zo. En we hebben altijd rekening mee gehouden dat het ziekenhuis zou kunnen worden.
En kon je daar ook ruimte aan geven? Of voelde dat toch ergens? Krijg je daar jammer. Extra spanning van?
Nou ja, het was wel spannend met nou, op dat moment. Oké, nou dan moeten we toch naar het ziekenhuis. Oké. En toen zei ze nog van. De vorige keer had ik het en toen gingen we daar nog een keer meten. En toen kon ze alsnog naar het geboortecentrum, want toen was er niks aan de hand. Nou, toen waren we in het ziekenhuis, was mijn bloeddruk nog steeds bovenwaarde bijna 200. En dat moet volgens mij 130 zijn, dus dat is veel te hoog. Dat is
veel te hoog, ja.
Nou, en toen ging ik ook meteen aan allerlei monitoren een infuus. En ik heb eigenlijk nooit in het ziekenhuis gelegen voorheen. Ik vond het ziekenhuis altijd best wel spannend, best wel eng ook eigenlijk. Ja, en dan lig je ineens zelf in het ziekenhuis en allerlei monitoren en dingen. En dan denk je ook, wat gebeurt hier? Maar daar was op dat moment, je bent bezig met bevallen. Je hebt heel veel pijn van weeën. Dus daar ben je ook weer niet zo mee bezig. Maar pas achteraf denk ik dus echt, oh wauw, wat is er allemaal gebeurd?
Ja.
Nou ja, uiteindelijk heeft de bevalling, kop tot staart, 24 uur geduurd. Dat is, voor een eerste bevalling kan iets langer duren, maar is vrij lang. En toen ben ik, naast het feit dat ik dus zwangerschapsvergiftiging had, ben ik ook nog 2 liter bloed verloren.
Ja, zo, ja.
Je hebt er volgens mij 7 als mens, dus dat is best een hoop.
Dat is aanzienlijk percentage.
Ja, niet alle vieze details, maar mijn kindje is uiteindelijk ook nog met een vacuüm, dus met zo'n nap op zijn hoofd, uit mij getrokken omdat hij scheef lag.
Ja.
En dat was ook best wel heftig, want je hebt wel heel erg het idee van, nou, we zijn er. Oké, dan zijn we toch maar in het ziekenhuis. En je hebt 20 uur of weet ik veel wat lopen weeën wegpuffen. En het schiet me niet op. En uiteindelijk is het zover. Dan denk je, oké, kom op.
Ja.
Ga nu dat kind eruit duwen. Let's go. En toen waren we 1,5 uur verder. En toen was er nog steeds niet. En ik was helemaal gesloopt van al die uren die ik al gehad had. En dan voel je toch een beetje, of je het niet goed doet.
Ja.
Of ja, wat is er nou mis met mij? Maar ik kon er uiteindelijk niks aan doen. Hij lag gewoon scheef. En ja, bij een eerste kindje is het ook allemaal nog iets minder soepel daar. Het ging gewoon niet op eigen kracht. Maar ja, dan baal je toch wel. Dat is wel echt heftig. En dat het dan zo, ja, uiteindelijk het was dat of een keizersnee.
Ja.
Maar ja, je bent ook al zo ver gekomen. En Martijn had heel erg gezegd, keizersnee vind ik heftig. Dat durf ik niet. Dus ik had ook heel erg in mijn hoofd zitten, dat moet het niet worden.
Nee, dus alles wat
dan lig ik alleen op een operatietafel. Dat wil ik niet. Want heftig. En überhaupt inderdaad nooit in het ziekenhuis voor iets geweest dat ik dacht, dan lig ik op een operatietafel. Maar ja, toen was dat dus best wel heel heftig. En dat het dus, en dat was, en zoveel bloed verloren door de heftige situatie.
Het stapelt.
En zwangerschapsvergiftiging. Nou, uiteindelijk moesten we 5 dagen in het ziekenhuis blijven. Daardoor, Jesse, ons kindje, had een enorme plek op zijn hoofd. Echt een soort van
die pomp, toch?
Ja, omdat het scheef zat. Het is heel sneu, maar de vellen hingen echt aan zijn hoofd. Oh. En dat ligt dan ook in eerste instantie dus als een bloederig hoopje op je borst. Hij niet meteen, ja, dat weet ik veel, je hebt een beeld van films in je hoofd, want weet jij veel. Hij haalde ook niet meteen. Dus dan denk je ook,
is het wel goed? Ja.
Nou, gelukkig ging dat redelijk snel, maar gewoon die hele situatie, dat het allemaal zo heftig was. En ik dus op een gegeven moment, omdat ik zoveel bloed had verloren, voelde ik mezelf ik had ook al bijna 24 uur niet gegeten.
Nee.
Want dat mocht ik niet. Want mocht het een keizersnee worden, mocht ik niet eten.
En je hebt jezelf ook uitgeput.
Ik werd opeens slap. En toen heb ik ook gezegd, ik val weg. En ik hoor, dat is iets wat nog heel erg in mijn hoofd zit. De arts nog roepen, ja, we moeten het bloedverlies wegen. En toen stond ineens de kamer vol met mensen. Kreeg ik een zuurstofmasker, een extra infuus en weet ik veel wat. En ja, dat is wel iets traumatisch.
Ja, dat snap ik.
Terwijl Martijn dan uiteindelijk met de baby in een hoekje zat en dat ook moest zien. Dus dat is ook best wel heftig.
En de angst gewoon.
Ja, je denkt niet. En uiteindelijk zo heftig is het nooit echt geweest. Want ze hebben me niet naar een OK moeten rollen of dat soort dingen. Maar je verwacht niet dat je het in dat opzicht misschien niet overleeft.
Nee, maar dat is het.
En in de middeleeuwen was ik doodgegaan. Was Jesse ook doodgegaan. En hier, ja, in Nederland gebeuren dit soort bevallingen misschien wel dagelijks. En in het ziekenhuis zijn ze daar gewoon
maar
heel handig in.
Het niet.
Dat weet je niet. Nee. En het was bij mij dus ja ding op ding op ding. En dat was precies. Het ding waardoor het zo heftig was.
Ja, het stapelt zich. En je weet niet wat voor de artsen oké is of zo. Wat zij aan kunnen. Wat zij normaal vinden, om het zo maar te zeggen.
Ze heeft ook wel tegen mij gezegd, het was geen huistuin keukenbevalling. Dus nee, ja, dat is het waar ik dus heel fit erin ging. En zwangerschap allemaal helemaal goed ging, was mijn bevalling heel heftig. En heb ik daar echt... Nou, we hebben ook nog 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ja. Daardoor om te herstellen. Ik was lijkbleek. Ik had mijn ijzerwaarden zijn nog steeds laag. Ik slik nog steeds medicijnen voor die zwangerschapsvergiftiging. Gaat inmiddels wel heel veel beter met me. Maar...
En even voor de context. Jesse is nu 6 maanden.
Jesse gaat het allemaal goed. Dus,
meer dat jij dus gewoon 6 maanden al aan het aanvullen bent.
Zeker. Ja, dus dat is het. Ik had niet verwacht daar echt voor mijn gevoel als patiënt uit te komen. Dat vond ik heel confronterend.
Ja. In hoeverre heb jij het ook bewust meegemaakt? Want nou ja, je hoort ook zoveel verschillende verhalen over bevallingen, dat sommige mensen echt in een soort van trance zitten. Kan je het ook voor de geest zelf nog halen?
Nou ja, deels wel en deels niet. Martijn heeft, was een tip van een van mijn vrienden van mij, heeft dan een soort een logboekje bijgehouden. Daarbij heb ik zelf een beetje met de herinneringen die ik had. Ik heb het ook wel een van de eerste dagen meteen opgeschreven, omdat iedereen dat ook aanraadt. Zo heb ik het een beetje kunnen aanvullen dat ik dat beeld wel weer voor ogen kreeg. Maar sommige dingen heb ik echt niet bewust meegekregen. Of inderdaad de ernst van de situatie niet meegekregen. Omdat op dat moment moet je.
Ja.
Het moet eruit. Ik moet bevallen. Zit je inderdaad in een soort van focus.
Je hebt geen keuze, ja.
We gaan. Ook al ben ik al 20 uur bezig. Moet ik een half uur doorpersen en hij is er, dan doe ik dat. Weet je, als dat het is hoe hij er komt, dan doen we dat. Alleen ja, uiteindelijk achteraf. En ook met dat... Al die mensen die ineens in mijn kamer stonden, heb ik nog wel aan de arts gevraagd van ja, wat is er eigenlijk met me gebeurd? Wat hebben jullie me eigenlijk allemaal, waar waren die infusen eigenlijk voor? En dat op zo'n moment is daar geen ruimte voor, want moeten ze meteen?
Ja.
Wat hebben jullie me allemaal toegediend? Dat is wel heel gek.
Ben je op een gegeven moment niet meer bij dan.
Nee. En die beelden hebben ook echt wel de eerste weken en soms nog wel eens door mijn hoofd gespookt.
Ja. Ja, want jij zei het is wel echt een trauma geworden.
Nou ja, dat is ook de reden dat ik toevallig afgelopen maandag met EMDR ben begonnen.
Het bruggetje waar we in het begin mee begonnen, ja precies.
Omdat ik toch dacht, in die zin, zeg maar verder voel ik me mentaal best wel weer oké. De eerste, de kraamweken, nou sowieso heeft iedereen al het perfecte beeld van, oh ja, dan heb je zo'n pasgeboren babytje überhaupt net met een bevalling. Oh, dan leggen we het op de borst, dan heb je dat gouden uur en dan heeft iedereen het over dat je lekker, we doen dan niks, maar dan lig je lekker met die baby. Nou, dat had ik dus niet, want er waren allemaal artsen met mij bezig en mijn kindje zat bij zijn vader. En daarna, toen ze me hadden opgelapt, lag ik zo te trillen en te doen, was ik zo back off dat me dat ook niet lukte. Dan voel je je ook wel weer heel erg... Ja, dat je niet goed doet als moeder of zo, dat je tekort komt. Dus dat zat me best wel dwars. En ook die kraamperiode, dat iedereen een beetje het roze wolkbeeld hebt. Van, oh, dan zit je lekker samen in je bubbel thuis en dan komt er een kraamhulp. Ja, nee, wij zaten eerst 5 dagen in het ziekenhuis. Ja. En daarna, ik was na 2 weken was ik blij dat ik eindelijk heel even de straat uit kon lopen en terug.
Ja.
En dat was voor mij toch al heel wat. Terwijl in mijn hoofd was dan... Ja, maar sommige vrouwen die met een week gaan ze lekker gezellig op verjaardag bij die en die. En die lopen alweer een rondje om het park met de kinderwagen. En dat vond ik zo vervelend.
Ja.
En gewoon een pasgeboren babytje is heftig, is voor iedereen heftig. Maar voor mij was het dubbel op, omdat ik ook gewoon echt moest herstellen. En je die ruimte ook niet volledig krijgt op dat moment. Dus
nee, want kon jij zelf ook wat bijvoorbeeld? Of lag dat dan voornamelijk bij Martijn?
Nou, in het begin wel, echt bij Martijn. Ja. Ik heb ook pas de eerste luier verschoond na een week of anderhalf. Toen we ook echt weer thuis waren. Want in de eerste dagen kon ik überhaupt niet mijn bed uit. Kon ik bijna niet eens lopen. Ja, heel heftig. Dan voel je toch een beetje van, ik doe het niet goed. En dat ideale plaatje van lekker samen in de bubbel en lekker knus. Ja, dat had ik niet. Ik vond de eerste, maar überhaupt de eerste, volgens mij noemen ze kraamperiode, 6 weken. De eerste 2-3 maanden vond ik echt best wel heel pittig.
Ja.
Door dat herstel, maar ook gewoon omdat het heel heftig is om een pasgeboren babytje te hebben. En dat ik me best wel een beetje schuldig ook heb gevoeld van ja, ik moet dit toch leuk vinden. Ik wilde toch een kind. En toen Martijn weer aan het werk ging, ook dat je dan de hele week alleen thuis zit. Natuurlijk, hij komt 's avonds wel weer thuis en hij werkt niet fulltime. Maar dat je echt de hele dagen alleen thuis zit met zo'n pasgeboren babytje. Dat ik echt een beetje zoiets had van, oh, maar ik weet niet of ik dit heel leuk vind. En dat durf je bijna niet te zeggen, omdat zit ook best een stigma op. Dat je moet het maar fantastisch vinden en die roze wolk. Maar ja, ik vind dat eigenlijk best bullshit. En betekent niet dat ik het allemaal niet leuk vond. En ik ben altijd best wel bang geweest van, loop ik nou risico op een postnatale depressie? Want met verleden was ik daar ook best bang voor. Van ja, hoe groot is die kans? Ja, daar heb ik gelukkig geen last van. Want ik kan enorm, en nu helemaal, maar toen ook, ik kon enorm genieten van naar mijn zoontje kijken en met hem knuffelen en borstvoeding geven. Ging vanaf moment 1 gelukkig heel goed en dat soort dingen. Dus er waren ook heel veel leuke dingen, maar ik vond het ook wel heel heftig.
Ja.
En ik vond het ook echt niet altijd leuk.
Ik vind het zo goed dat je dit uitspreekt.
Ja.
Want ik denk dat, tenminste als ik naar mijn omgeving kijk alleen, dan zie ik zoveel jonge moeders om me heen die het ook heel heftig vinden.
Ja, het is het ook.
En die het ook heel heftig vinden om dat te zeggen. Of die het dan pas later zeggen, ja, met terugwerkende kracht vond ik het best wel heftig.
Ja.
En of de eenzaamheid inderdaad, dat je dan ineens alleen met je baby bent en dat je je toch heel eenzaam voelt. Ja. Want de rest van ieders leven gaat gewoon door en alles waar je normaal gesproken deel aan nam ook.
Ja.
Ja. Hoe zijn ze in het ziekenhuis ermee omgegaan dat jij zo'n heftige bevalling hebt gehad? Hebben zij in die 5 dagen dat jullie er waren ook nog wel dat ze langskwamen en dat je het er even over kon hebben?
Ja, zeker. Nou, dat vond ik vanuit, en ik weet niet of dat bij elk ziekenhuis zo is, dat kan ik je niet vertellen. Dus, maar dat vond ik bij ons best wel goed, dat eigenlijk letterlijk de volgende dag stonden er, en ik heb zoveel mensen gezien, want ik heb dus 24 uur over die bevalling gedaan, dus dan was er weer iemand, ja, nee, ik was erbij. Dan denk ik, ja, het zal wel, weet je wel. Het is zo in een waas aan me voorbij gegaan en überhaupt de kamer vol met mensen stond, je weet het niet meer, maar dan kwam er weer iemand, ja, want ik was erbij. En de belangrijkste arts kwam wel meteen de volgende dag van, hey, hoe gaat het nu? Heb je vragen? Is er iets waar je over wil hebben? En daar waren ze in het ziekenhuis echt wel heel goed in, dat ze ook echt een soort van nazorg daarin hadden. Gewoon even mijn verhaal kwijt, vragen kunnen stellen. En ook, ja, als ik gewoon echt even doorheen zat, heel hard moest huilen of die beelden weer voor me had, dat ze daar ook best wel begripvol in waren. Dus dat vond ik eigenlijk wel goed. En het is ook, na 6 weken kun je dan terugkomen voor nakontrole. Dat is standaard, ook bij je verloskundige. Dus in het ziekenhuis vroegen ze daar toen ook nog wel naar van, heb je nog vragen? En dan kunnen ze je zelfs ook doorverwijzen voor therapie, als het dan echt nog heel erg hoog zit.
Ja.
Dus dat doen ze wel heel goed. Ja.
Ja, wat goed. Want ik dacht ook al van, je hoort ook wel eens inderdaad verhalen van mensen die dat niet gekregen hebben. En dat zij dan pas veel later, maar ja, dan weten die artsen ook niet meer helemaal precies hoe het ging. En ik kan me voorstellen dat het echt cruciaal is dat je het er vlak daarna al eens op die manier over hebt.
Ja, zeker.
Ja. Heb jij last van hyperventilatie gehad tijdens de bevalling?
Nee. Nee, volgens mij niet. Ja, behalve dat je hebt gewoon best wel pijn. Dus op een gegeven moment, af en toe heb je wel van, oh nee, ik moet puffen. Maar dat ging uiteindelijk wel. Nee, niet in het kader van echt angst. Of ja, dat is het. Ik heb in die zin op dat moment niet zo angst gehad. Ik heb pas later gerealiseerd hoe heftig het allemaal was. En dat het eigenlijk dus ook best spannend had kunnen zijn. Want later pas ook echt gerealiseerd wat zwangerschapsvergiftiging nou is. Weet ik veel, ja, op dat moment. Het enige wat ik dacht is, oh, die wil je. Oh, pijn. Geef me wat tegen die pijn. Oké, ik wil mijn baby. Ik moet door. Weet je, dat is de focus die je hebt. Dus ja.
Daar zit toch ook wel een soort van veerkracht, klinkt daaruit.
Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
En als je nu, ja, je zei, ik ben nu net met EMDR begonnen. We zijn een half jaar verder. Je zei ook al wel, af en toe heb ik die beelden nog voor me. Ervaar je veel herbelevingen? Of heb je daar op het moment last van?
Nou, op dit moment voor de bevalling niet meer zo. Dat was wel echt in de eerste, nou sowieso weken, maanden na de bevalling. Dan ben je sowieso ook nog heel hormonaal. Dan moest ik zo lang huilen. En dan zie je op een gegeven moment, ja, want je hebt kraamtanen op dag 2 en 3. Nou, ik heb wekenlang, maar dat komt dus ook doordat echt wel heel erg moeten huilen. En ik dacht ook maar, laat het er maar zijn. Maar ook wel echt dat ik 's avonds in bed lag en die beelden wel weer voor me zag. Alleen in januari is mijn zoontje ook nog eens opgenomen in het ziekenhuis. Dat was ook best wel heel heftig. Hij was toen 3,5 maand oud, dus best nog wel een kleintje. RS-virus gehad. En hij heeft toen met 3-4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Echt met zo'n slangetje in zijn neus, omdat hij geen voeding meer binnenkreeg. Dat lukte hem niet. Dus ja, babytjes drinken alleen maar. Dus je kunt ook niet wat anders. Dus hij kreeg zonder voeding. En ze hebben ook een nacht zo'n zuurstofslangetje in zijn neus gehad. Ja, dat zorgde bij mij wel voor dat ik was bij hem. Gelukkig, er mag één van de twee ouders, dat is ook best heftig, mag blijven. Dus ik sliep naast hem in die ziekenhuiskamer. Maar ja, dan had ik heel erg zoiets van, 3,5 maand geleden lagen we hier ook. Nou, toen was het dat ik patiënt was, en dat was ik dit keer niet. Maar daar kwam het best wel heel erg terug. En ook die hele situatie in het ziekenhuis en met je kind in het ziekenhuis zien liggen, zo'n kleintje. Überhaupt, denk ik inderdaad, moedergevoel. En als er wat met je kind is, dat is ook wel heel heftig geweest. En daar heb ik ook echt wel last van gehad en af en toe nog wel last van. Dus daar werk ik in. Ja, met deze twee situaties ben ik nu aan de slag. En dus die bevalling is wat meer weggeëbd. Maar die situatie met mijn zoontje klapte er nog wel weer overheen. Gewoon ook, kindjes van 0 tot 4 worden heel vaak ziek. Je hebt al die kinderziektes, maar ze zijn ook gewoon heel vaak verkouden. Ze hebben snel koorts. Dat is niet erg, want zo ontwikkelen ze een afweersysteem en zo worden ze uiteindelijk groot en gezond. Maar het gebeurt wel vaak. En ik heb nog wel heel erg de angst door wat er gebeurd is in januari. Van, oh jee, hij heeft koorts. Oh jee, hij is niet lekker. Oh jee, hij huilt toch wel een beetje veel vandaag. Dat je dan in een soort van overdrive gaat van, oh nee, niet mijn kind. Oh, we moeten toch niet weer naar het ziekenhuis.
Je dus staat dat zit meteen op scherp. Ja. Ja, dat snap ik. Want het RS-virus, ik heb er wel vaker van gehoord, maar dat is ook niet zo wenselijk bij kinderen, toch?
Nee, en dat het nadeel. Het fijne is, mocht je nu nog een kindje krijgen, dit jaar krijgen ze voor het eerst vaccinaties voor.
Oh nee, dus je bent net
te vroeg. We waren net te laat. Dat is te vroeg. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een verkoudheidsvirus, maar vooral kleine babytjes kunnen daar best wel heel benauwd van worden. En dan heb je echt van die, hij had het in het begin ook een beetje, dat je echt zo die ribben zo, zo in ziet trekken, dat ze zo benauwd kunnen zijn. Ja, en bij ons was het zo, hij zat dan ook, hij was zo benauwd en hij had misschien keelpijn en zijn hele neus vol zitten, dat hij dus echt niet meer kon drinken. Maar ja, als dat de enige manier is waarop jij vocht en eten binnenkrijgt, want 3,5 maand oud, als je niet eet, ga je dood.
Ja,
en dat
precies.
Als moeder dat je dan denkt, help. Ja, überhaupt. Denk je dat altijd als je kind ziek is, maar dit was wel ook wel weer de overtreffende trap.
Nou, kan ik me voorstellen. Ja. Ik denk dat dat heel... Ik weet natuurlijk niet hoe dat is, maar ik kan me voorstellen dat je daar enorm van schrikt. En überhaupt aan slangetjes, zo'n kleintje, dat is toch...
Ja. Dat zijn ook beelden die ik nog heel lang... Ja. Die je nog steeds wel in mijn hoofd hebt. Dat je dat voor je ziet hoe ze zo'n slangetje in de neus van je babytje proppen.
Ja.
Oh. Wat alleen maar... Iedereen was het ook daar in het ziekenhuis heel lief. Ook daar was er ruimte voor... met kindjes, maar voor hem maakte dat nog niet uit. Maar ook voor de ouders om te checken van... hoe gaat het? Hebben jullie wat nodig? Hebben jullie vragen? Ja. Dus dat was fijn.
Ja.
Alleen het was heel heftig om binnen zo'n korte periode... ineens weer in dat ziekenhuis te zitten. Ja. Terwijl je eigenlijk normaal gesproken nooit in het ziekenhuis komt.
Precies, en je sowieso al die ziekenhuisangst een beetje licht... toch wel een beetje had. Hoe kijkt Martijn terug op de bevalling? Want hij zei een keizersnee van tevoren, dat wil ik echt niet.
Ja,
dit moet voor hem ook heftig geweest zijn.
Nee, daar is hij ook wel op teruggekomen. Zo van als dat uiteindelijk, je weet het niet, dus dat kunnen we nu niet meer zeggen. Maar als dat beter geweest was en minder heftig geweest was, wie ben ik dan om te zeggen dat het geen keizersnee moet worden? En ik was er uiteindelijk toch wel geweest, zei hij. Dat snap ik ook wel. Ja, die vond dat ook best wel heftig. Alleen die had wat meer ruimte om... op dat moment, in die eerste dagen, dat meteen te kunnen verwerken. Terwijl ik echt zoiets had van, ik was heel erg patiënt. Dus ik moest eerst überhaupt maar weer fysiek een beetje opgelapt zijn... voordat het mentale deel kwam. En Martijn had wel meteen echt de ruimte om daar meteen mee bezig te gaan. En ook gelukkig, hem werd ook wel gevraagd van, hoe was het voor jou? Want hij had uiteindelijk zoiets als vader, als je vrouw zwanger is, of überhaupt als partner, als je vrouw zwanger is, dan heb je de 9 maanden leef je wel mee, maar kun je niet zoveel doen.
Nee.
Zit je er maar een beetje bij. Zo'n bevalling ook. Ja, je wil heel graag, en dat ook al die cursussen, het is heel fijn dat je een playlist kunt aanzetten, dat je mee kunt overleggen en dat je een washandje op iemands hoofd kunt leggen, maar meer kun je niet doen. En heel lullig. Op een gegeven moment had ik inderdaad ook zoiets dat ik in een soort van trance zat. En laat me maar puffen. Wil je iets? Nee, laat me maar gewoon. Ja, sorry, je kunt nu even niks. Ik vind het heel fijn dat je er bent. Ik hou van je. Meer kan ik even niks.
Nee.
En dan komt het moment van, oké, maar nou gaat het gebeuren. Nou kom ik. Nou kan ik straks ook gaan helpen. En hij inderdaad uiteindelijk ook voor na de bevalling voor mijn kind zorgen, maar ook voor mijn vrouw zorgen. Alleen ja, toen die bevalling ja, allemaal zo heftig was. Hij zat in een hoekje met een pasgeboren babytje überhaupt, die zo aan hem gegeven werd. En hij dacht, wat moet ik er... Ja, maar ze moesten bij mij zijn. En je ziet je vriendin wegvallen. En je zit met een pasgeboren baby. Hij heeft echt tegen hem zitten fluisteren van, het komt wel goed hoor, het komt wel goed. En dat vond ik wel, want ik zag dat ook wel vanuit mijn ogen. Want ik ben niet oud gegaan. Dat was heel heftig. Want je ziet... Ja. Je denkt ook van, overleeft zij dit wel? Dat is het op dat moment. En hij heeft wel gezien hoeveel bloed het was en zo. Hij ja. is doodgeschrokken.
Ja, daarom. Je staat aan de zijkant. Je ziet ja. wat er gebeurt, maar je kan niet ingrijpen. Dat lijkt me een hele ja. heftige positie ook.
Nee, dus dat heeft ook wel impact gehad. Alleen hij heeft, juist omdat ik ook wel behoefte had om het er veel over te hebben, om te verwerken, hebben we het er natuurlijk veel over gehad. En had hij, omdat hij fysiek goed was, daar eerder ruimte voor gehad. En dat ja, heeft hij nu geen last meer van, zegt hij in ieder geval. Maar ja, ik ben ook nog steeds wel benieuwd. Daarom ben ik zelf nu ook met EMDR bezig. Ik weet niet of ik na dit alles nog een kindje wil. Daar ben ik nog niet over uit. Maar
heb je altijd gedacht dat je meer kinderen wilde?
Ja, ik weet niet. We hebben altijd wel gezegd. Maar dat is ook een beeld dat wij hebben. Wij komen allebei uit een gezin van twee kindjes. Dus, ja. En allebei een jongetje en een meisje. Dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. Maar ik heb altijd inderdaad het idee van twee kindjes gehad. Ik ben daar nu nog niet over uit. Het worden er geen vijf in ieder geval. Je weet het niet. Ik denk eentje en niet meer. Maar je weet het niet. Maar stel, ik zou dat weer willen. Wil ik deze situatie wel verwerkt hebben? Want ik wil ja. niet dat het me straks nog weer... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat het me weer achtervolgt of zo. Of dat de bevalling daardoor heel heftig is. Of dat ik daar bijvoorbeeld al paniek voor krijg.
Precies, ja. Dat je
dat niet.
Dat die angst alleen maar toeneemt. Ja. ja. Terwijl het kan natuurlijk zo'n andere situatie zijn. Je hoort niet. Dat iedere bevalling anders is. Maar dit laat je ook niet meer los.
Nee. Nee, nee. Daarom. En daar moet ik wat mee. En ook met dat tweede deel. Met dat mijn zoontje dus in het ziekenhuis gelegen heeft. Ja. Ik wil ook niet elke keer dat hij ziek is, wat met kindjes gewoon vaak gebeurt, dat ik dus in volledige overdrive ga. Dat ik ook gewoon eerst even kan met rust kan kijken. Tuurlijk maak ik me zorgen, dat doet elke moeder, dat is gezond. Maar dat ik gewoon ja, daar normaal mee om kan gaan, weet je wel.
Ja.
Oké, prima, lekker slapen, dingen. Het komt wel goed.
Ja.
Dat vertrouwen weer hebben. En dat is nog wel een puzzel.
Je zorgt zo goed voor jezelf, weet je dat? Dat is ja. echt wat ik terughoor en wat ik super krachtig vind. Dat je neemt het serieus wat er gebeurt. Eigenlijk vanaf begin af aan, alles wat je vertelt tot nu toe.
Ja.
Je constateert dat het er is en je gaat vanuit daar ermee aan het werk. En dat doe je voor jezelf en dat doe je ook voor Martijn en voor Jesse. Dat is ja. dat vind ik heel krachtig.
Nou, vind ik mooi om te horen.
Ja, voelt ja. dat zelf ook zo?
Ja, weet ik niet. Het is in die zin voor mij vanzelfsprekend of zo. En yeah. dat is fijn dat het voor mij vanzelfsprekend is. Maar het is wel, wat ik wel merk, is nu ik moeder ben, en wat jij ook zegt, is het nog belangrijker yeah. om goed voor jezelf te zorgen, omdat het ook afstraalt op je kind. En yeah. om hoe je voor je kind kunt zorgen en hoe je met je kind om kunt gaan. Dus ja, het is wel nog belangrijker.
Ja, maar ja, het is grappig. Jij zegt voor jou is het vanzelfsprekend, maar ik weet dat het niet vanzelfsprekend is voor heel veel
nee,
mensen.
Zou het wel moeten zijn.
Ja, dat zou het wel moeten ja. zijn. Dus ik hoop dat mensen zich daar ook geïnspireerd ja, door voelen op het moment dat ze dit luisteren. Dat ja. ze denken, ja, inderdaad, ik mag naar therapie en ik mag EMDR. Juist, en ja. Als dat nodig is, dan doe ik dat.
Nou, en dat is het. Want daarin heb ik ook wel zelf gedacht, ja, tuurlijk, je komt dan op een wachtlijst. Het duurt alweer even. Viel dit keer op zich mee, maar situatie met mijn zoontje was in januari. Nou, dan moet je toch maar een paar maanden wachten voordat je überhaupt aan EMDR mag beginnen. En inmiddels gaat het best wel verder, best wel goed met me. Maar dan ga je bijna denken, oh ja, maar moet ik eigenlijk nog wel gaan? En wat ja. doe ik hier eigenlijk? Tot op het moment dat je daar zit en dus die beelden terug gaat halen, daar huilend zit, helemaal uitgeput bent en denkt, oh ja, dit was toch wel nodig.
Ja.
En ik heb inmiddels wel zoiets dat ik inderdaad denk, ja, kan maar beter gaan. En daarachter komen dat ze zegt, hey, we hebben maar 2 sessies nodig in plaats van 10. Dan dat ik er inderdaad straks alsnog weer last van krijg. Dus ja. Dat heb ik inmiddels wel. Dat ik, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja.
Ik hoop gewoon echt heel erg dat ja. anderen dit horen en denken, goh, ze heeft gelijk, die meid.
Ja, nou ja, wie weet. Ja, en ik vind het oprecht ook wel heel interessant. Dat is ook wel weer dat hele hoe dingen psychisch werken of hoe zo'n therapie werkt, vind ik oprecht ook interessant. Dat helpt ook mee.
Maar dat herken ik ook. Ja, ja dat je toch denkt, oh, ik ben ook een soort van nieuwsgierig ja. daarnaar. Ja. Als jij dit thema voor jezelf gaat samenvatten, wat zou je dan zeggen? Een kinderwens en psychische kwetsbaarheid.
Nou ja, dat het, ja, dat je je niet moet laten weerhouden door wat andere mensen daarover zeggen of vinden dat je wel of niet zou moeten doen als je jezelf psychisch kwetsbaar vindt. En ik denk, wat, ja, daar hebben we het nog niet per se over gehad, maar wat ik wel ook veel heb teruggehoord en wat ik nu het eerste half jaar heb gemerkt van mijn zoontje. Ja, zoveel heeft een kindje niet nodig, behalve, weet je wel, liefde, eten, een bedje om in te slapen. Dat kun je, als het goed is, kan bijna iedereen dat een kindje geven. En juist als je zelf een verleden hebt, of überhaupt nog steeds zit met mentale kwetsbaarheid, dan weet je extra goed hoe je dat over moet dragen op een kindje en hoe je voor een kindje moet zorgen, denk ik. Dus ik denk echt dat je dat niet moet laten weerhouden. Maar ja, wel, ja, als je daar hulp bij nodig hebt of als je dat wil, vraag dat. Maar, en praat er gewoon met anderen dan heel veel over, want het kan zeker wel. Ja.
Prachtig, dankjewel. Dankjewel voor je openheid.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Ken jij iemand die dit onderwerp aangaat of er juist een sterke mening over heeft? Deel deze podcast dan gerust. Hopelijk kunnen we samen het gesprek over een kinderwens en psychische kwetsbaarheid openen. Wil je jouw verhaal in de podcast delen? Heb je behoefte aan begeleiding? Of ben je hulpverlener en zou je graag een gastles of lezing willen? Neem dan een kijkje op de website www.nlempk.nl. Waardeer je deze podcast en wil je dat er nog meer afleveringen gemaakt worden? Klik dan op de link in de show notes om de podcast te steunen met een bedrag naar keuze. Alvast heel veel dank.